Dit is podcastnieuws van 23 januari. Goed dat je luistert. Met vandaag, waarom jij je in shorts moet richten op exclusieve content in plaats van de verknipte longform content. En jij hebt zelf invloed op de Apple Podcast Charts. Hoe en welke lijst je daarvoor moet gebruiken. Dat zometeen. Maar eerst, video versus audio. De podcast uiteraard, daar was een onderzoek over. Aileen.
Sounds Profitable heeft een groot onderzoek gedaan naar videopodcasts. Eigenlijk het gedrag van videopodcastkijkers. Dus ze hebben een onderzoek gedaan onder mensen. Heb je de afgelopen 30 dagen naar een videopodcast gekeken? En daar vervolgens allerlei vragen over gesteld. Leuk onderzoek om te lezen. Heel waardevol en met veel inzichten. Link je uiteraard in de show notes. En wij hebben er een aantal inzichten uitgehaald. Waarvan de eerste is dat videopodcastkijkers ook luisteraars zijn. Heel veel kijkers zijn dus niet exclusief podcastkijkers, maar consumeren dus zowel video als audio. Wat betekent dat het nog steeds belangrijk is om ook een audioversie van je podcast beschikbaar te maken. Jij kijkt ook wel eens videopodcasts. Switch jij ook wel eens dat je na een tijdje denkt, oké, nu ga ik in mijn app verder? Of hoe ga je daarmee om?
Dan moet ik even terughalen, maar nee, ik denk niet dat het zo gaat bij mij.
Waarom kijk je?
Nee, ja, dat ik zit even te denken, waarom kijk ik nou echt? Nee, wat ik echt kijk zijn clips. Kijk ik echt, omdat ik van sommige dingen het wel leuk vind om te zien, maar gewoon niet een hele aflevering van ga luisteren. Dus die clips kijk ik. Wat wel grappig was in het onderzoek staat dat de mensen dus kiezen voor video eigenlijk om hun host blijkbaar echt waar te nemen, visueel waar te nemen,
ja, vinden ze blijkbaar. Dat is het meest gegeven antwoord. Ja.
Er zijn een aantal podcasts waar ik echt voor ga zitten om die via YouTube te kijken. En ja, dat heb ik wel eens eerder gezegd, maar ik doe dat dus echt om de subtitles aan te kunnen zetten. Ja. Want het is Engelstalig en het is vaak wetenschappelijk. Ik kijk dus videopodcasts om de ondertiteling te lezen. Als ik al een volledige podcast kijk, is het dus echt om verdiepend. 9 van de 10 keer gaat het over gezondheid, fiets in die trant. Dat is wat ik kijk. En anders kijk ik clips.
En die clips, kijk je die in een soort scrollmodus?
Nee, ik wil de clip wel afkijken.
Ja.
Ja. Nou, daar, of bedoel je met scrollmodus, ik kom het tegen en dan ga ik het kijken?
Ja.
Nee. Dus er zijn een aantal podcasts waar ik dan wel de clips van wil kijken. Kijk, en dat doen die Amerikanen wel goed. Die hebben een kanaal voor de clips en een kanaal voor de lange video. En volgens mij doen ze dat ook. Althans, ik heb wel eens begrepen dat ze dat echt doen. Omdat anders YouTube niet snapt waarvoor je kanaal is en niet weet wat ze moeten pluggen.
Nee, het is heel helder voor het algoritme dat jij of 10 tot 15 minuten of 4 tot 8 minuten video's plaatst en dan op een ander kanaal een uur of langer.
Ja, want dat zie ik wel. Dat zie ik bij een van die podcasts die jij publiceert voor iemand. De lange afleveringen hebben echt veel meer weergave dan de clips. En ik kan mij niet zo heel goed voorstellen dat dat is omdat degene die de lange video heeft gekeken, dat hij dan de clips niet gaat kijken. Kijk, ik snap wel dat zeker niet iedereen de content wil recyclen en nog een keer wil kijken, maar het verschil is zo groot dat ik denk, ja, daar zit ook iets van pushy achter. Afijn, die Amerikanen die hebben gewoon gekozen voor de longform vind je op dit kanaal, de clips vind je op dit kanaal en ik ben geabonneerd op het clipskanaal.
Ja, wat wij inderdaad doen met een klant van ons is zowel lange versie en daarna 2 of 3 clips publiceren. Je ziet inderdaad dat de lange versie 10 of 20 keer zoveel views heeft. We zijn net begonnen, dus over een tijdje gaan we gewoon kijken van wat zien we nu gebeuren? Hoe lang worden die full versions ook echt afgekeken? Want misschien is het percentage dat wel de clips kijkt, maar het afkijkpercentage is misschien wel veel hoger dan het full version percentage. Nou, het is gewoon interessant om te kijken hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En of dat inderdaad ook waardevol lijkt te zijn om dat gewoon vol te houden. Maar dat zijn leuke dingen om zo meteen wat meer inzicht in te hebben.
Ja, en zou dan de clip ook, want nu komt de clip na de long, na de gehele aflevering. Maar als de clip voor de gehele aflevering komt, dan zou je het ook kunnen zien als een teaser van 3, 4, 5, 6, 7 minuten.
Ja, alleen vind ik het dan vanuit het perspectief van service aan je luisteraar, kijker, dan heb je zo'n clip. Dan is iemand enthousiast over de aflevering en dan is die aflevering er nog niet.
Oh, zo ja.
Ja, ja. Dus dat vind ik weer wat minder. Dat vind ik inderdaad niet zo dienstverlenend naar je kijker. En dan is het maar de vraag of je de aandacht nog vasthoudt.
Nou, nee, of je maakt keuzes. Dus het is 1 podcast die je kijkt, die knipt zijn hele aflevering op in 2. Hè? En ik ben wel eens. Ik, Ja, ze hebben ons op punt gestaan om te mailen, maar dan kwam het er niet van. Maar ik wil graag weten van wat doet dat dan met je cijfers? Want wat ik nu doe, is als deel 1 uitkomt, negeer ik die. Als deel 2 uitkomt, luister ik deel 1 en deel 2.
Ja, omdat je ze gewoon wil bingen, zeg maar. Ja, ja in ieder geval kunnen. In ieder geval de mogelijkheid hebben om de rest van die aflevering ook te beluisteren.
En het is echt niet dat er aan het einde van de rit een of andere cliffhanger zit. Dat ik denk van, mijn god, ik moet volgende week luisteren. Nee, het gaat helemaal nergens over.
Gewoon verder. Het is gewoon knip en verder. Ja.
Nou, het wordt afgekondigd. Punt.
Dat wel.
Dus of dat nou gedaan is om soort van maar in beeld te blijven iedere week om de consistentie te halen. Ja. Of omdat het werkbaar is. Ja, dat weet ik niet. Want ik weet eigenlijk niet eens wie de producent van die
podcast is. Nee, er kunnen allerlei keuzes en doelen aan ten grondslag liggen. Vast. Maar het is leuk om te zien hoeveel diverser dat steeds wat meer wordt. Over clips gesproken, ook daarover stond dus een aantal vragen. Of er stond een mooie statistiek in het onderzoek. In totaal 82% van de ondervraagde mensen, van de mensen die dus in de afgelopen 30 dagen een videopodcast had bekeken, 82% kijkt clips. 70% daarvan kijkt full episodes.
Ja.
Ja. Maar het interessantste vond ik nog dat 52% van de mensen dus aangaf dat ze het allebei kijken. Dus inderdaad zowel de clips of highlights als de full episodes.
Ja, want een clip werd nog eigenlijk, het ging hier nog over een verknipt stuk van 30 minuten of minder. Dus zijn ook nog steeds significant lange.
Dat zijn wel flinke clips. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja.
Oké, maar even terug naar het begin. Waarom is het belangrijk om te weten dat dus de videoluisteraar ook een audioluisteraar is?
Het is belangrijk om te weten, zodat we niet de videopodcastkijker als een aparte persoon zien, of één persoon met apart gedrag dan de audioluisteraar. Het zijn dezelfde mensen. Komt gelijk weer de discussie. Hoeveel is dan een download waard? Want je kunt dat dan dus niet weer optellen, omdat het eigenlijk dezelfde luisteraar / kijker is.
Ja, ja.
Dus je hebt een view op YouTube en een download in je podcast hosting, die eigenlijk één en dezelfde zijn. Het blijft interessant hoe die statistieken werken, maar goed. Nee, het was vooral een, voor mij niet zozeer een wake-up call, maar weer een bevestiging van, mensen gedragen zich cross-platform, zeg maar. En het geeft niet als ze je vaker tegenkomen, maar zorg er dus voor dat ze je overal met dezelfde, dat je ze overal met dezelfde egaar, zeg maar, behandelt, verwelkomt. En hou er dus rekening mee dat ze niet alleen op YouTube zitten, maar zeker ook in de podcast apps.
Ja.
Luisteren en kijken is echt in elkaar verweven voor een heel groot deel van de mensen die hier ondervraagd zijn.
Ja, en daar dan een klein zijstapje van wat je wel merkt van, er zijn een aantal podcasts die ik inderdaad als audio luister, waarvan ik weet dat dat ook video is, maar ik hoef dat niet als video te zien. Dan gaan ze ineens praten over beelden die zij zien. Als dan benoemd wordt, dat is een heel lullig voorbeeld, maar als dan benoemd wordt van ja, voor de mensen die luisteren, we zien dit en dit. Dat zijn vaak maar een subtiele 10, 15 woorden, sorry, voor de mensen die luisteren, maar we zien dit en dit. En je kan door. En dan voel ik me ook soort van serieus genomen. Ah, dat is wel heel overdreven. Maar dat aan mij gedacht wordt, is wel oké. Dus probeer dan ook inderdaad, als je toch vanuit gaat, YouTube is is het medium waar ik het liefst op gevonden wil worden, bedenk dan ook dat er mensen zijn die audio luisteren.
Ja, en een significant aantal, dat best een significant aantal zou kunnen zijn. Dus op het moment dat de camera op je gezicht staat, vergeet niet dat je ook audio content aan het maken bent.
Ja.
Nog één andere statistiek of één andere bevinding die ik graag wil highlighten. Daarin wordt dus gezegd dat de meeste videokijkers die naar dit medium, naar podcasten zijn gekomen in de laatste 5 jaar, gaan over het algemeen naar YouTube om de video te kijken en naar Spotify voor de audio. Dus de, 5 jaar, dat is niet eens relatief nieuw meer, maar toch in the grand scheme of things, relatief nieuwe luisteraars gaan dus naar Spotify om de audio te luisteren. En dit is een Amerikaans onderzoek. Amerikanen, de marktaandeel van iPhones onder Amerikanen is enorm.
Ik heb het idee dat zij het woord smartphone niet eens kennen.
Het is gewoon de iPhone. Ja. Het is echt 88% of zo van de mensen heeft een iPhone. En van de smartphone gebruikers. Uh-huh. Apple staat daaronder in de lijst. En dus ondanks de overmatige aanwezigheid van iPhones. Dus zelfs veel iPhone-gebruikers in Amerika kiezen inmiddels om hun podcasts te luisteren op Spotify. Apple is een grote speler, is een belangrijke speler in de geschiedenis ook van de podcast en hoe de podcast mainstream werd. De charts, de hitlijsten, zijn ook interessant om te volgen. Maar ja, als ik dit lees, dan denk ik, ja, de markt waar ze historisch gezien in ieder geval op gelijke voet staan met Spotify. Want in Europa is het natuurlijk al veel heel anders. Die begint dus ook met de nieuwe podcastluisteraar een soort van af te brokkelen.
Nou, en je bent niet volledig. Want als ze dan van video naar audio gingen gaan, dan switchen ze in zoveel procent van de gevallen naar Spotify. Ik zeg het heel even, ik zie het nu niet voor me, maar 40%. Daarna kwam niet Apple, nee, daarna kwam YouTube Music.
Klopt.
En dat verschil was 1 of 2% tussen YouTube Music en Apple. Maar ja, het verhaal was dus altijd, nee, de verdeling is, Spotify heeft een derde, Apple heeft een derde, en de andere derde is overig. Ja, en die vlieger gaat in dit onderzoek al niet eens meer op. Ik gebruik YouTube Music steeds vaker. Toch nog steeds niet echt voor podcasts, maar ik heb toch wel twee keer al... Nee, anders gezegd, ik heb toch al een aantal keer de switch gemaakt van, weet ik veel, nu moet ik even mijn handen gaan gebruiken hier thuis. Dus dat ding in mijn broekzak en doorluisteren op YouTube Music. Ja, als het bij twee keer is, dan wordt het vanzelf 3, 4, 5, 10, 12 keer. En waarom dan niet, hè?
Ja. Nee, het is echt, ik vind het een teken aan de wand.
Ja.
Je zou dus kunnen concluderen dat de Apple podcast luisteraar ook een ander type is dan de nieuwe podcast luisteraar. Omdat de nieuwe podcastluisteraar lijkt dus naar Spotify of YouTube Music te gaan, voor een groot deel. De mensen die al veel langer podcasts luisteren, die hadden bij wijze van spreken alleen maar de Apple Podcasts app. Dus die zijn daar gewoon gewend in, dat ze helemaal ingericht volgens hun eigen standaarden. Maar ja, als je niet nieuwe aanwas blijft creëren, als dat zelfs niet gebeurt of zelfs een stuk minder gebeurt in een door Apple overspoelde markt, we gaan zien waar het heen gaat.
Stond nog verder op een statistiekje met de vraag van hoe weet jij dat een podcast is op YouTube? Nummer 1 was omdat er podcast in de titel staat, obvious. Maar die andere was, er is een microfoon in beeld. Ja. Er is een microfoon in beeld. En er was zelfs, mensen zitten op Zoom tegen elkaar te praten.
Ja, precies.
Dus
ja.
Het is een podcast.
Ja.
Oké, helder.
Ja, maar ja.
Ja, het is wat het is.
Ja, het ziet eruit als een podcast. Het gedraagt zich als een podcast. Dus het zal wel een podcast zijn. Descript heeft een blogpost gemaakt over je RSS feed op YouTube zetten. Afgelopen week, 2 weken geleden, heeft YouTube de RSS-integratie uit de beta-versie gehaald. En nu kan dus iedereen daar gebruik van maken. Op basis daarvan zijn daar van allerlei blogposts en nieuwsberichten over gekomen. Maar die van Descript was nog wel interessant. Wat ik daaruit haalde, is dat het slim zou kunnen zijn om na het uploaden van je podcastaflevering in je podcasthosting, dan komt hij dus automatisch op YouTube terecht. Die maakt van je cover art een statische video. En that's it. Maar dat je dus daarna naar je YouTube-kanaal gaat om eventueel een meer YouTube-vriendelijke titel te kiezen.
Oh, dus je past het nog eens aan in je YouTube-studio.
Kanaal, ja. Die vond ik interessant. Wat wel zo is, is als je dan nog iets verandert in de podcasthosting, dat die connectie is er dan niet meer. Dus die aflevering wordt niet geüpdate. Terwijl als je niets verandert, dan update die nog wel mee.
Ja.
Behalve als je een nieuw audiobestand uploadt, want dan moet je echt, nou ja, opnieuw op YouTube een nieuwe, tussen aanhalingstekens, video uploaden. Want YouTube kan niet, je kunt in een YouTube-video niet het videobestand wijzigen. Dat kan natuurlijk in je podcast-hosting wel, dat kan bij podcasts wel. Maar als je dus iets edit in een titel of in een tekst, dan is die connectie ook verbroken. Dus dat is interessant om in ieder geval te weten en te onthouden als je daarmee aan de slag gaat. Een andere Descript-blog die ik ook interessant vond, ging over het maken van YouTube Shorts. En vooral punt 6, tip 6 eigenlijk, trok mijn aandacht. En dat ging, je zei het al in de inleiding, over het maken van nieuwe content. Dus niet het opknippen van je aflevering, maar het ook echt in de YouTube-app. Dus een authentiek uitziende video maken waarin je bijvoorbeeld de aflevering inleidt. Ja, ik kan me er nog, ik vond het, hij bleef echt hangen, omdat ik wel weet dat op stories op Instagram en in TikTok bijvoorbeeld, daar gaan mensen goed op authenticiteit. Dus gelikte, overmatig geëdite video's, die worden al snel als niet geloofwaardig beschouwd of weet ik het wat. Ja, ik zie dat op shorts nog niet zo voorbij komen als het ook gaat om podcasts. Dat bijvoorbeeld, ik weet het niet, zo'n Travis Kelce, dat hij dan zegt, hey jongens, dit hebben we verteld. Misschien dat je dan nog een stukje ziet uit de podcast, maar het is toch altijd gewoon een stukje uit die podcast, klaar. Maar hij is wel blijven hangen bij me.
Nou, en terecht, want volgens mij worden voor de meeste mensen nog steeds de shorts ingezet om de vijver groter te maken, om uit te vissen om mensen naar je podcast te halen. Dus het is nog steeds een uitnodiging om naar je podcast te luisteren. Dan kan je die mensen ook als uitnodiging toespreken. Dat moet dan inderdaad wel bam, 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 bam gelijk. Want,
be concise, be very concise, be super concise. Concise is super kort en to the point. Ja.
Niet waarom moet jij deze week naar mij kijken? Nee, gelijk.
Hallo allemaal.
Ja. Nee, je zei het vorige keer al, mes in de rug. Dat is begin met de moord. Hè?
Precies.
Dat is het uitgangspunt.
Ja.
Ja. Ik vond hem ook interessant. Ik zie het ook nog niet voorbij komen. Maar ik merk wel dat ik dus nieuwe podcasts ga ontdekken vanwege shorts.
Ja, en in die zin vind ik het... Je kunt in een studio zitten en dan kijken de gasten naar elkaar. Mm-hmm. En je kunt via Zoom of... liever niet via Zoom, maar via een online verbinding... dan heb je dus wel dat de podcaster de YouTube Shorts kijker aankijkt. Als je een losse video maakt rondom een podcast die live wordt opgenomen... heb je dat voordeel ook. Dus je kunt echt die kijker aankijken... voordat je na een paar seconden misschien overschakelt... naar de desbetreffende highlight uit de aflevering... waarin de gasten elkaar, of de host en de gast elkaar aankijken. En dus niet, als iemand je aankijkt, dan ben je eigenlijk gelijk een soort van gepakt. Van, oh, wat wil je van me? Wat moet je van me? Terwijl als iemand wegkijkt van je...
En het is ook nog saai.
Ja.
Althans, het woord pakt niet. Ik zeg saai, maar hij kijkt je niet aan en de woorden pak je niet. Nee. Nou, dan ben je weg.
Terwijl als iemand je aankijkt, heb je bij wijze van spreken al meteen een soort trigger om jouw aandacht te geven. Van, oh, wat wil deze persoon?
Ja, en je kan er best wel wat in kwijt. Want volgens mij het woord short leidt een beetje af van wat het eigenlijk is. Want volgens mij is een short gaat niet per se om kort. Maar het enige waar een short aan moet voldoen is een verticale video.
Ja, qua technische specificaties wel. Ja, maar... En 60 seconden.
Nou ja, oké. Okay.
Maximaal 60 seconden. Ja, de inhoud, dat is de vorm. De inhoud, ja, het is zo snel medium. Mm-hmm. Moet eigenlijk meteen pakken.
Nee, ik kan me ook niet ergeren aan de knips die erin zitten. Nee, tussen de woorden, ja.
Ja, maar wat vind je dan van, want ik ben best wel misschien ouderwets in mijn ondertiteling, voorkeur. Ik wil echt wel één zin of minstens 5 woorden zien. Maar je ziet natuurlijk tegenwoordig elk woord, weet je wel,
nee, maar
elk los woord...
Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad, maar toen werd ik daarmee geconfronteerd op LinkedIn. Toen kon ik het gewoon simpelweg niet volgen.
Ja.
Maar nu je het zo stelt, denk ik dat zeker als je het woord waar het om gaat iets uitvergroot of wat dan ook, dan zie ik het woord sneller dan dat ik het hoor. Zou natuurlijk ook nog een trigger kunnen zijn om te blijven hangen.
Ja, en sowieso heeft niet iedereen geluid aanstaan. Je moet ondertitelen, dat is sowieso... Maar je zou bij wijze van spreken ook in de thumbnail van de short, die ik niet kan wijzigen. Dus als iemand me kan vertellen hoe dat wel kan, heel graag. fandisk.com/podcastnieuws.
We zouden wel, ben jij een short expert die graag zijn expertise wil delen? Alsjeblieft, doe het met ons. Want we zijn gefascineerd, maar
ja.
De hoed en de rand weten we ook nog niet helemaal.
Nee, afijn.
To be continued.
Nou, we hebben Apple net gebashed. Maar we hebben toch een mooie lijst.
Hoera, kom terug. Kom binnen. Nou, om even, want dit gaat over de charts van Apple.
Ja.
Kijk, het is sowieso allemaal licht dubieus hoe die charts opgebouwd zijn. Althans, we weten ongeveer waar het op gestoeld is. Kan je dat herhalen voor de mensen?
Ik kan dat herhalen voor de mensen. 1. Aantal luisteraars. Mensen die letterlijk je episode aanklikken, je aflevering. 2. Luisteraars die vervolgens je podcast kanaal gaan volgen. En 3, completion rate. Dus afluistertijd van je afleveringen. Dus als mensen veel procent van je aflevering afluisteren, dat gaat dus niet om minuten. Dus het is niet dat als jij 3,5 uur podcast maakt en iemand luistert 3 uur af, dat die voorrang heeft op als je 5 minuten maakt en iemand luistert alle 5 minuten af. Nee, het gaat echt om afluisterpercentage.
Ja, dus daarom is het interessant om een trailer te doen. En daarom is het interessant om in de trailer te zeggen, volg dit kanaal, zodat je meteen...
Als jouw doel is om in de hitlijsten van Apple hoog te scoren, dan moet je sowieso mensen naar Apple leiden. Ze vragen om je te volgen, maar natuurlijk ook gewoon hele goede content maken die mensen aangehaakt houdt.
Ja, en afluisteren.
Ja, ja, dus het gaat wel, ik vind deze charts zeggen wel iets over hoe jij je doelgroep bereikt en hoe kwalitatief, zeg maar, inhoudelijk je aflevering is.
Ja, en dat was want we zitten nog in de inleiding van waar het naartoe moet gaan. Maar dat is dan nog de pro van Apple ten opzichte van Spotify, waar die gewoon door een persoon gecureerd wordt.
Ja.
En die persoon kijkt natuurlijk ook, hey, Monica Geus op dit platform, dat is interessant. Deze mensen wil ik naar Spotify hebben.
En ook,
nee, is ook
okay.
Dit werkt voor Spotify, maar we zaten Apple te bashen. Dit is, okay, zou het nog een beetje...
Nou, het zegt iets over de kwaliteit van je podcast. En dat vind ik wel heel erg top. Podnieuws heeft een lijstje met hoeveel podcasts er in een bepaalde Apple-categorie zitten. Stuk interessant. Want als jij concurrentie hebt van 100.000 andere podcasts, dan kan het nog wel lastig zijn om hoog in de hitlijsten te komen. Als je een stuk minder concurrentie hebt, dan kan je er nog wel eens in scoren.
Ja,
dus als je een van jouw doelen is, of een van je strategieën is, om in hitlijsten heen en weer te flaneren. Kies dan een interessante categorie uit. Het moet wel stroken met wat je doet.
Ja, maar goed, met een beetje creativiteit zou je kunnen zeggen dat 50% van de podcast best in cultuur en maatschappij
zeker
kunnen.
Zeker.
Maar ja, als iedereen in cultuur en maatschappij zit, dan is het wel een hele grote lijst waarin je je kop boven water moet zien te krijgen.
Ja.
Of boven het maaiveld, waar je je hoofd ook wil uitsteken. Afijn. En er zijn inderdaad, verdiep je in de lijst van de mogelijkheden die er zijn. En dan zie je ook wat voor podcast nog meer hebben gezegd dat ze in diezelfde lijst zitten. Waarbij natuurlijk niet gezegd dat dit is niet een lijst gebaseerd op de meest actuele podcast of wat dan ook.
Total podcasts in each primary genre. Het is gewoon totaal.
Ja.
Dus dit is het gewoon.
Precies.
Ja.
Dus het is ook niet dat je moet concurreren van, oh, er zijn nu blijkbaar 2400 honkbalpodcasts en alle 2400 zijn ze up-to-date. Nee, helemaal niet.
Nee, het is gewoon
het is een totaal.
De podcast
dus,
die nog online staan. Ja. Nou, en wat ik had, onlangs heb ik een podcast audit uitgevoerd voor een podcaster. En we hadden daar nog even via mail een gesprekje over. Want ik had haar ook aangeraden om in ieder geval meerdere categorieën te kiezen. Maar even te kijken naar haar eerste categorie, want daar kijkt Apple naar. Dus hoe in je podcast hosting welke primaire categorie je hebt gekozen. Waar zou die dan in kunnen? En zij heeft dan arts bijvoorbeeld. Maar in arts zitten dus 33.370 podcasts. En we gekeken naar de subcategorieën. En dan blijkt bijvoorbeeld visual arts misschien nog wel wat beter te passen of meer op haar inhoud te slaan of op wat zij doet. En dat zijn er dus maar 13.000. Nou, dat zijn er al 20.000 minder. Ja, dat is toch lekker.
Zeker.
Ja, dus waardevol om er even naar te kijken. De minste is volgens mij volleybalpodcasts en swimming. Dus als je daar een podcast over wil maken, heb je echt heel weinig concurrentie. Maar bijvoorbeeld een onderwerp, een subcategorie als nutrition. Wat zou je zeggen? Dat denk ik, oh, nou volgens mij hebben best wel veel mensen een podcast over voeding. Maar dat zijn er ook maar 4.336.
Ja, interessant.
Cool.
Ja, je hebt kans dat die andere zich eerder onder sport of fitness vergaren.
Health.
Ja.
Ook zo'n hele grote verzamelbak. Kijk even of je onder health een subcategorie ziet die net iets beter past. Of ook past bij je inhoud van je podcast. Nou.
Enfin, mensen, doe er je voordeel mee. De lijst staat in de show notes.
Ja.
Althans, een link naar de lijst staat in de show notes.
Een link naar de lijst staat in de show notes. Even het korte nieuws. Weet jij wat retail media is?
Ik weet dat we het eerder over gehad hebben, maar vraag me niet on the spot wat het precies is.
Onder retail media kan je verstaan dat websites van bijvoorbeeld winkels als Mediamarkt of andere winkeliers, webshops, dat daar plek in verkocht wordt om reclame te maken voor andere merken. Dus bij Mediamarkt zou je bijvoorbeeld een plek aan Sony kunnen verkopen. Nou, dat is retail media. Hier moest ik een beetje aan denken bij dit nieuwsitem, want je kunt tegenwoordig dus een bureau inhuren die in jouw podcastafleveringen virtueel met AI gegenereerd product neerzet. Dus hè, wij zitten in een prachtige studio en wij nemen op. Dan kunnen we een stukje muur bijvoorbeeld, zie je dan, of de zijkant van onze stoel, of misschien wel het shirt wat we aan hebben. En daar wordt dan voor bijvoorbeeld 10 minuten, wordt daar dan een poster opgehangen van een sponsor. Ja, nou dat is toch leuk?
Lekker zeg.
Ja, en zij kunnen zelfs ook echt een virtueel product neerzetten. Het voorbeeld was hier van een podcast van de Asian Boss Girl, Garnier Fructis. Dat is die groene shampoo flessen.
Oh ja. Of,
ja. Die poster hing in de background, op de achtergrond. En vervolgens verschijnt er ook wel een disclaimer van Garnier sponsort deze aflevering, deze podcast. En ergens in het midden van de aflevering is die poster ook gewoon weg.
En dan blijft die gewoon leeg of zo.
Ik weet niet. Zo zou je ook zeg maar advertentiespots in een video kunnen verkopen. Dus niet alleen podcast natuurlijk, maar überhaupt in een video. Leuke, creatieve manier om je sponsor van dienst te zijn. Of om je eigen, weet ik veel.
Ja, nee, inderdaad, creatief. We hebben het wel heel erg over beeld. Dus dit past er zeker.
Ik moet ook gelijk denken aan die YouTubers die jongens van ons kijken. Die zitten ook met hun eigen merchandise aan. Of met knuffels op hun schoot. Of met petjes op van zichzelf. Ja, nou ja, zo kan je virtueel allerlei, maar dan voor een ander merk.
Zeker.
Ja, leuke ontwikkeling. In de show notes vind je een linkje naar hele mooie podcast badges. Dus er is een Nathan Gathright. Heeft via GitHub, dat is dan een soort code, nerd, whatever. Helemaal goed. Die heeft voor zichzelf podcast badges gemaakt van luister op dit, luister op dat. En die heeft ook alle logo's van de podcast apps, heeft hij ook mooi in dezelfde vorm. Volgens mij vierkant met een beetje afgeronde hoeken. Ja, dus dan kan je als je consistentie wilt op je website, kun je gewoon, nou hij heeft ze ook beschikbaar gesteld, dus Dankjewel, Nathan. Thank you, Nathan. Dus als je dat wil, dan neem een kijkje en dan kun je die afbeeldingen gebruiken. Dan wordt er nu techniek getest, gemaakt, uitgerold, waarin je dus kan kopen via je smart speaker. Ja, ik ben niet zo in de smart speakers, maar als je dan zegt, hey, Google, heeft Google een smart speaker? Luister je?
Alexa.
Hey, Google. Ja. Hey, Alexa, speel deze podcast af. Dan wordt er iets getoond of iets gezegd van dit en dit. Een product wordt aangeboden of aangeprezen. Dan kan je dus roepen naar Alexa.
Koop
dit ding. Grappig, hè?
Koop en schrijf wel van mijn creditcard.
Ja, wauw. Dus geniet maar met mate, zo gezegd. Ja. Laatste nieuwtje. Heel leuk en interessant en vermakelijk artikel ook. Leuk geschreven op publiek.nl. Een nieuwtje. Linkje staat uiteraard in de show notes. Daar wordt iemand geïnterviewd die podcasts helpt een theatershow te produceren. En die vertelt dan hoe dat gaat en hoe de podcast dus als marketingmiddel wordt gebruikt. De regel van 30% moet je inruimen voor je marketing is ook in theatershow-wereld blijkbaar gemeengoed. Maar die zegt ook, als iemand een podcast heeft, dan verkoopt die theatershow zichzelf. Maar zijn de rule of thumb, dus de vuistregel is dan met 10.000 vaste luisteraars kun je een theater met 500 stoelen vullen. Dus nou ja, zit je aan 10.000 luisteraars, doe er een gooi naar.
Per aflevering.
Ja, per aflevering, ja.
Dus, ja. Anders hebben we misschien een leeg theatertje.
Of je moet een kleiner theater boeken, wat ook niet heel erg hoeft te zijn.
Zeker niet.
Maar dat is natuurlijk ook als jij een keer een live event wil geven en je hebt, nou ja, sowieso is 1.000 luisteraars ook een prachtig cijfer. Maar je kunt die percentages, nou ja, als je nog een duwtje in de rug nodig had, pas die eens toe op jouw luisteraars en go for it.
Goed, dat was hem. Berichten en of opmerkingen, die mogen geschreven of gesproken naar fanlist.com/podcastnieuws. Dan de survey. Daarin kan je ons bijvoorbeeld laten weten uit welk land je luistert. Verder is het een anonieme 15 seconden durende 3-vragen survey. Link staat ook in de show notes. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.